kus. Tussen jou en mij heeft nog heel lang iemand anders geleefd. Hij heeft al het werk gedaan. Is op jonge leeftijd overleden. Aan zijn sterfbed heb ik hem beloofd hem over te nemen. Heel kort gedichtje. En mijn roepnaam is Gush. Toen ik 10 jaar was, mijn bijnaam.
Ja.
En in de bundel probeer ik in te zoomen op die afstand tussen ons. En het gaat hier over, ik probeer in de bundel proberen contact te maken met die 10-jarige Gershwin. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, wat is het verschil tussen de Adia van vandaag de dag en de Adia van begin jaren 80, toen je debuteerde?
Toen was ik erg op zoek, misschien wel, naar de Adriaan van 10.
Hmm.
Want ik debuteerde met de herinneringen van een jongetje dat opgroeide tussen rijst en aardappels. Mijn familie kwam uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Mijn vader was daar geboren, was, wat, zoals dat heet, een Indo, een bruine man. Met een gepeperd accent. Als ik zijn naam noem, ga ik meteen zo praten.
Hmm.
En ik groeide op in een huis met allemaal mensen uit die kolonie. Ik was met mijn moeder het enige roze. Ik was roze en mijn moeder was tropengeel. Van de jaren dat ze er gewoond had. Maar de andere kinderen waren allemaal bruin. En ik wilde erg graag bij die kinderen horen. Bij hun ervaring horen. En toen ik een jaar of 37 was, besefte ik dat dat eigenlijk een hele bijzondere jeugd was. Dat die mij gevormd had. En toen heb ik herinneringen geschreven aan wat we nu noemen een repatriantenhuis. Dus mensen die terugkeerden naar Nederland, een land dat ze niet kenden. Mensen die hun status hadden verloren. Mijn vader was werkloos, heeft ook nooit gewerkt. En die aan tafel herinneringen ophaalden, maar voor de buitenwereld zich flinker voordeden dan ze waren.
Hmm.
En ik was op zoek naar dat jongetje en dat is mijn debuut geworden, Nathan Sitt.
Ja.
En het is een ogenschijnlijk vrolijk boekje met veel grapjes.
Mm-hmm. Maar poëzie?
Ook veel poëzie, maar ik hield het klein, want ik wist dat ik een heel ander verhaal te vertellen had. En dat duurde 10 jaar en toen schreef ik een boos boek. En danste ik op het graf van mijn vader, want ik verloor mijn vader toen ik 10 jaar oud was.
Ja.
En hoe oud was jij toen je je vader verloor?
Mijn vader leeft nog.
Je vader, maar je hebt naast iemand sterfbed gestaan,
ja.
In het gedicht.
Ja, ik heb het over dat ik eigenlijk mezelf ergens verlies.
Oh.
Dus het is een beetje metaforisch.
Ja.
Ik heb het idee dat ik steeds meer van mezelf verlies, doordat ik op een gegeven moment naast mezelf sta. En dat ik mezelf beloof dat ik mezelf op een andere manier ga overnemen. En dat symboliseert heel erg de afstand tussen de 10-jarige Gershwin en de Gershwin die nu 28 jaar is.
Ja.
En in de bundel ga ik daar heel erg naar op zoek. Maar ik vond het wel heel erg interessant wat je schetst. Het gevoel hebben dat je ergens onderdeel van bent, maar tegelijkertijd ook weer niet.
Nee.
Want zorgde dat ervoor dat je als kind ook eenzaam voelde?
Ja, maar ik hield ook erg van mijn eenzaamheid. Misschien maakte ik wel van het feit dat ik niet toegelaten werd. Althans, niet toegelaten tot hun oorlog, tot de ervaringen in het kamp. Jij was er niet bij, jij weet er niets van. Ze waren rijper, ze waren brutaler. Ze konden vogeltjes vangen. Ze hadden hun ouders in vernederde situaties gezien. Ze waren dus ook in die zin minder gezeggelijk. Maar wij woonden in de duinen. En ik vond enorme rust in die duinen. Ook om te ontsnappen aan de waanzin van thuis. Want mijn vader was erg in de war op den duur. En die gooide het eten tegen de muur. Maar als ik de duinen inliep, dan werd alles rustiger. Dan liep ik op de schoon gewaaide duinen. En dan, ik had als kind een soort boek gelezen. Robinson Crusoe, maar dan als strip. En ik dacht dat ik die man was, dat ik een ontdekkingsreiziger was. En zo liep ik door de duinen.
Je las als kind las je al heel veel?
Ik werd voorgelezen door mijn veel oudere zusjes. Mijn moeders eerste man was een man met een Molukse achtergrond. Ik had hele donkere zusjes. Maar slim en mooi. En zij, ja, ik was een beetje hun troetelaapje. Ja, waarom ik nou aapje zeg? Ik heb allerlei schuilnamen op het web, en daar zit overal het woord aapje in. omdat ik ook een beetje een aperkind was. Heel lastig, ik wierp me voortdurend op de grond. Ik was heel druk, Atje doet heel druk. Later hebben ze dat afgekeurd tot ADHD.
Ja.
En, maar ze probeerden mij te temmen met voorlezen.
Die familiebanden, die komen ook heel veel terug, of in ieder geval familie, het thema en alles wat ermee gemoeid gaat in al je ander werk. Ja. De vraag waar ik naartoe wil is in hoeverre is dat familiegevoel als schrijver in jouw boeken net zo onomkombaar als in het echte leven?
Nou, nu is mijn familie dood, dus ik verzin ze. Maar ik verzon ze altijd al. Want ik groeide op in een huis van zoveel mensen dat ik die mensen eigenlijk allemaal tot familie gemaakt heb. Maar vooral wat mij opviel, is dat al die mensen verhalen verzonnen om het leven draaglijk te maken. En dat waren niet per se de ware verhalen. Maar om hun vernederingen ruimte te geven, maakten ze dingen mooier. Of ze legden een negatieve ervaring van zichzelf bij anderen neer, achter dat vrouwtje. Die had het zo zwaar gehad en zij niet. Maar dan vertelden ze hun verhaal, maar ze legden het in de schoot van een ander.
Is dat ook wat jij doet?
Dat doe ik dus ook, want dat is wat mensen doen. Wat we allemaal doen is een draaglijk verhaal maken van ons leven. En de herinneringen die we hebben zijn automatisch gekleurd. Niemand weet, zeker als toen ik 37 was, hoe een kind van 10 voelt. Dat doe je met de inzichten van een man van 37. Met de ervaringen. En dan ga je terug en dan geef je dat kind een rijpheid misschien die het toen niet had. Maar dat mag in de literatuur. Ja. Dat is zelfs een interessant spel wat je kan spelen. Ja. Ja. Met de verkneden herinnering. Hè? Proust zegt ook op zoek naar de verloren tijd. Maar hij zegt ook in zijn andere geschriften dat het allemaal gekleurde en voor een deel zelfs verzonnen herinneringen zijn.
Hoe bepaal je hoe je dat inkleurt? En is dat altijd geromantiseerd of een idealere versie van je familie? Of?
Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, ik maak ze, hoe ouder ik word, ik maak ze steeds gekker, want dan hou ik steeds meer van ze. Maar dan ben ik ook een beetje de baas van ze misschien. Het is niet iets waar een vooropgezet plan is. Ik schrijf met de hand. En natuurlijk streep je de eerste zin 12 keer door. Maar op een gegeven moment vloeit het. En de relatie tussen de pen en je hart en het bloed, op een gegeven moment heb je er niks meer over te zeggen. Dan gebeuren er dingen in je verhaal. Er gaat een deur open en daar moet iemand achter die deur zitten. En er zit dan iemand achter waarvan je een half uur geleden niet wist dat hij erachter zou zitten. En zo tuimel je in verhaal, tuimel je in gebeurtenissen. En dan ontstaat er een deftig woord literatuur noemen. De verbeelding gaat met je aan de haal. En uiteindelijk blijkt het dan een hele grote grond van waarheid te hebben. Maar het is je verzint iets om bij de waarheid uit te komen. Het zijn allemaal clichés, de waarheid liegen, maar toch heeft het er wel mee te maken.
Ja. Het gaat uiteindelijk vaak over jezelf.
Nou, van de 18 boeken gaat er 4 over de familie. Want ik heb uit die ervaring in dat huis heb ik stappen ondernomen. Ik ben in Afrika geweest, in de oorlog van Mozambique. Heb ik over geschreven. Ik ben in China geweest. Dus ik heb reisverhalen geschreven. Maar mijn betrokkenheid met mensen die, ja, waarvan het verhaal niet verteld werd, of die zich buitengesloten achten, die is voortgekomen uit mijn ervaring, uit mijn jeugd. Dus ik heb ook over heel veel andere dingen geschreven. Toen ik in Parijs woonde, schreef ik een boek, De Wandelaar. Het was gebaseerd op mijn ervaringen in de buitenwijken. Waarvan de Fransen zeiden, c'est pas Paris. Nee, het was alleen 14 haltes met de metro, maar ze wilden niet weten dat het er was. En daar wilde ik over schrijven.
Je schrijft ook veel over over een Indisch landschap, over Indische roots. In hoeverre verhoud je je tot Indisch zijn?
Ja, dat is interessant. We leven nu in een tijd waarin mensen erg bezig zijn met het identiteitsdenken. En ik ben er ook wel door enigszins door aangetast. Maar ik wil toch mij niet laten opsluiten. Ik voel me heel erg verwant in het Indische milieu. Zodra ik daar ben, heb ik ook een gevoel van thuiskomen. Maar ik wil toch mijn wereld groter maken. Ik geloof in een fluiditeit. Ik wil alles kunnen zijn. Het mes, de wond, man, vrouw, zwart, wit. Ook al weet ik dat ik in deze tijd van een debat over culturele appropriatie niet het verhaal van een zwart persoon kan vertellen, kan ik toch het zwart zijn in mijn verbeelding ervaren, omdat ik gezien heb wat het betekende om op te groeien in een gekleurde omgeving. Mijn zusjes werden absoluut gediscrimineerd. Nadat de eerste treinkapingen plaatsvonden, hadden ze een paar jaar lang eigenlijk geen leven, want we werden op straat beschimpt, gefouilleerd, op het station in Amersfoort moest de grond liggen, want elk Molukse meisje werd gezien als een verwant van een treinkaper. En daar verzet ik me tegen. Maar ik verzet me dus ook tegen het alleen maar Molukker zijn. Maar dat is iets persoonlijks. Dat heeft te maken dat ik in mijn schrijven een vrijheid zoek om alles te kunnen zijn.
Heb je het gevoel dat daar nu veel minder ruimte voor is?
Ja, maar dat hoort bij deze tijd. Nu we Black Lives Matter ervaren, iets wat natuurlijk al decennia sluimerde in de samenleving, dat onrecht. Maar nu brak het zo naar buiten dat het niet meer te ontkennen viel voor de mensen die de andere kant op keken. En zonder radicaliteit geen verandering. Dus nu is het ook nodig dat de mensen dat benoemen. En dus ik ben maar lid geworden van Bijeen. Want ik vind het idioot dat er in de hele Tweede Kamer tot de verkiezingen geen één zwart gezicht zat. En nu zitten er tenminste twee. En zo voel ik me verbonden met, ik zou bijna zeggen, met een vuist die gemaakt wordt. Maar ik eigen mij die vuist niet toe.
Van waar komt die verbondenheid vandaan?
Dat heeft echt te maken met de vernederingen van vroeger. Dat klinkt dan heel zwaar, want als mijn vader als werkeloze naar het enige hotel in Bergen aan Zee ging, waar hij voor de prijs van één kopje koffie alle kranten kon lezen. Dat was goedkoper dan een abonnement. En hij las de kranten, omdat hij bang was dat de Russen kwamen. Dus die kranten hielden dat allemaal zorgvuldig bij. Dus hij dempte zijn angsten met het lezen van kranten. Maar er werd natuurlijk over gerotteld. Een werkeloze die in een hotel zit achter een kopje koffie. Mijn vader met zijn rare accent, hè, die pinda pinda lekka lekka achter zijn rug werd geroepen. Maar ik kon het woord discriminatie niet schrijven, want dat gebruikten we niet. Als de weeskinderen die logeerden naast het huis waar wij woonden in de zomer, dat had je een groot huis, het zeehuis, en langs ons huis liepen, riepen ze twee keer per dag de weg naar het strand en terug. En de meisjes van Batavia zijn zwart, pikzwart, glorie, 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 gloria. Dat hoorde bij de jaren 50. Later ben ik dat op een andere manier gaan interpreteren. En nog steeds komt er dan bij mij een soort woede boven. Van mensen apart zetten, mensen beschimpen, mensen etiketteren. Dus daar is dat ontstaan. Dat verontwaardigd gevoel van sluit niemand uit. Maar dat klinkt allemaal vreselijk politiek correct. En daarom speel ik er een spel mee. Daarom zoek ik ook het kwaad in mezelf. Want ik zeg, jongens, gum niks uit. Kijk het kwaad in de bek. Dan weet je hoe het stinkt. Dan weet je hoe het ruikt. Peur in de wond. Zeg niet, dit is te pijnlijk, dit is te naar. Ik verbied het. Ik wil alleen maar het zachte en het goede voelen. Nee, zeg ik. Doe jezelf pijn. Want het maakt je sterker. Maar laat je niet vertrappen.
Laat je niet vertrappen?
Nee, natuurlijk niet. Ah. Sla erop.
Nee, ik heb tijdens het schrijven van deze bundel, ben ik best wel vaak kapot gegaan. Ja. Dat je alsof je midden in jezelf uit elkaar valt. Omdat er heel veel thema's waren, heel veel trauma's, heel veel familierelaties die je eigenlijk niet aandurfde te kijken.
Maar je hebt het gedurfd, je hebt je pen erin geprikt.
Ja, in ieder geval, ik waag een poging.
Ja. Goed zo.
Ik wil nog wat met jou delen.
Ja.
Wat dat?
Ja, graag.
Ik heb een gedicht geschreven voor mijn ongeboren zoon. En het gedicht heet Passagier.
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 Passagier, ja.
Ja. Ik leer hem de taal van de goden. Ik leer hem over poëzie. Ik leer hem inzichten van ruim 11 eeuwen filosofie. Ik leer hem in balans staan over zen en chi. Ik leer hem over dyslexie. Want waarschijnlijk is dat hem overkomen. Ik leer hem hoe hij dat kan overkomen. Ik leer hem te luisteren naar de stemmen in zijn dromen. En ik leer hem leren. Want leren is niet meer dan het begrijpen van verbanden en relaties. Ik leerde me over concentratie, naties, reïncarnatie. Ik leerde hem visie, grondslag van motivatie. Ik leer hem hoe hij onder druk om kan gaan met prestaties. En ik kan hem zoveel leren. Ik hoop uiteindelijk dat hij het zelf gaat ervaren. Ik hoop van hem te leren als vader. Ik hoop de beste te zijn op aarde. En ik leer hem waarde hechten aan zijn naaste, want dat is onderdeel van wie je bent. Ik kan al mijn lessen met je delen. Ik kan je uiteindelijk niet vertellen wie je bent. Ik hoop dat je op zoek gaat naar wie je bent. Ik hoop dat het lang duurt. Ik hoop dat je luistert naar je hart als die je bijstuurt. Ik hoop het voor je. Ik schrijf een gedicht op de golven van de wind. Ik loop het voor je. Ik heb een gedicht geschreven voor mijn ongeboren zoon. En het gedicht heet Passagier. Ik leer hem te spreken op de golven van de wind als symfonie. Ik leer hem over utopieën. Je geest is slechts een passagier. En wraak, dat is geweld, maar op je eigen ziel. Kwetsbaar, maar niet fragiel. Perceptie maakt het onstabiel. Ik leer hem dat uiterlijke verschillen, dat die wel degelijk bestaan. Maar maak hem bewust dat als hij verschil wil maken, dat het van binnen zou moeten komen. Ik laat hem luisteren naar I Got Life van Nina Simone. Ik hoop dat de woorden binnenkomen zoals die bij mij binnenkwamen. En ik leer hem astronomie, wetenschap der hemellichamen. Ik vertel hem de milestone altijd samen van mij, zijn oom en zijn grootvader. Ik leer hem zonder zijwieltjes te fietsen, want succes gaat vaak over falen. Ik vertel hem verhalen over superkrachten die diep in zijn onbewuste schuilen. Ik hoop dat hij mij alles kan vertellen. Ik leer hem dat mannen ook huilen. En ik leer hem dat de mensen die onbegrepen worden vaak de mensen zijn die voorlopen. Ik leer hem om te gaan met verleidingen, voor je kijken en doorlopen. Ik leer hem de schoonheden van een vrouw, geen mascarade van poeder. Ik leer hem te spreken tot God, boven dat te houden van zijn moeder. En ik hoop dat hij zo van het leven houdt, dat hij op kan staan zonder wekker. Ik hoop dat hij in mijn leven brengt, dat ik op kan staan zonder wekker. Mijn zoon, het enige dat verandert, is dat verandering blijft. Ik schrijf een gedicht voor mijn ongeboren zoon, maar ik hoop uiteindelijk dat hij het niet begrijpt. Ik hoop dat hij zijn eigen script schrijft. Want we leven nog ver voor zijn tijd. Dus tot die tijd schrijf ik dit gedicht. Dus eigenlijk voor mij.
Ja, mooi. Ik wou dat ik zo'n vader had gehad.
Ja.
Maar je spreekt jezelf toe, ja.
Ik spreek mezelf toe.
Je spreekt jezelf misschien ook bijna moed in, of niet?
Ja, misschien wel inderdaad. Herken je dit gedicht ergens van?
Nee, maar ik vind het spreekt me enorm aan. Het woord dyslexie spreekt me aan.
Zo ver, ja.
Maar wat me ook heel erg aanspreekt, ik wandel. Je wandelt met hem op, maar dat gebruik je een hele mooie term voor. Er zaten allerlei, kijk, dat is natuurlijk heel grappig als iemand iets voorleest, dan krijg je als luisteraar ook de ruimte om even af te dwalen, te zoeken en mee te lopen en te denken. En dan word je weer wakker gemaakt door een goed zinnetje dat je ook hoopt dat hij het eigenlijk niet begrijpt. Hmm. En dat hij zijn eigen leven gaat leiden.
Ja.
Dus, maar ik ken het niet, misschien is het, het is voor mij, kijk, je leest het nu heel rustig voor, maar ik kan me ook voorstellen dat als je op het toneel staat, en je zet er een zacht deuntje onder. Dat je een slampoot van de bovenste plank bent.
Ja. Krijgt hier een andere gehalte. De reden dat ik het vraag is omdat ik heb het gedicht een keer voorgedragen, ja, waar jij bij was. 2017. En we zaten toen in de bibliotheek in Rotterdam.
Met die jonge oks, was het ook
Ja, klopt. En toen werd mij inderdaad gevraagd om iets te schrijven over vaderschap. En jij kwam daar volgens mij niet aan de hand van één boek, maar je werd gewoon geïnterviewd. En de thema's die zouden gaan behandelen, die gingen over roots, over vaderschap. En op basis daarvan schreef ik toen deze
tekst.
Kijk aan. ja. Die dag.
Goed, nu ga ik helemaal in mijn geheugen trainen.
Ja, ik heb een foto, ik zal het zo even okay, laten zien. Zijn er dingen die jij voorgeschoteld hebt gekregen, waar je nog aan vasthoudt?
Nou, ik had een hele flinke moeder. En ook een, die natuurlijk, ja, hoe zal ik het zeggen, een strijder. Die een geweldige hekel aan de Hollanders had.
Hmm. Herkenbaar.
En het is heel vreemd, want mijn moeder is een Hollandse boerendochter. Maar ze vond ze huichelaars, die Hollanders dit, die Hollanders dat. Hoe kwam dat? Zij was als jong meisje met een hele donkere jonge man over de kleurlijn getrouwd. Ze vertrok naar de kolonie Nederlands-Indië en die Hollandse vrouwen keken er met achterdocht aan. Zo'n boerenmeid met zo'n zwarte vent, dat gaat nooit goed. Maar de inheemse bevolking keek haar ook met wantrouwen aan. Hmm. Een boerenmeid die een van hun zonen had gestolen, die notabene in dienst was van de onderdrukker met zijn geweer. Dus die verscheurdheid heeft haar een heel ander beeld gegeven over die koloniale tijd. Ze had al heel jong door dat ze er eigenlijk niks te zoeken had. En toch groeiden haar dochters daarop als kinderen van dat land. Dus ik heb een heel andere opvoeding gekregen over wat vroeger de mensen Tampodulu noemden. Ach, zo heerlijk. En die lauwe zonsondergangen en klappermelk. Nee, niks. Een naar systeem waarin de mensen bijvoorbeeld eigen scholen gingen oprichten. Dat medium van die scholen, dus de taal die daar gesproken was, werd Nederlands. Maar wat er onderwezen werd, dat was niet aap, nood, mies. Maar dat was vrijheid, dat was Gandhi, dat was Marx en Mao en die ideeën over onafhankelijkheid. En die scholen werden aan de lopende band gesloten. Het woord Indonesië mocht je niet gebruiken, dat werd verboden. En mijn moeder zat eigenlijk in een kring van jonge nationalisten. Maar haar man, ongelukkigerwijs, was een officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En die zat dus, werd verscheurd door loyaliteiten, verscheurd door een eed. Nou, dat is mijn achtergrond. Verscheurdheid. Bij een land horen en het land tegelijkertijd vervloeken. De vrienden van haar eerste echtgenoot, want hij werd onthoofd, haar eerste man. Die aan de kant van Sukarno stonden. En tegelijkertijd had ik weer een vader die in Sukarno de baarlijke duivel zat. Nou, daar groeide ik tussenop. Eigenlijk tussen twijfel. En mijn moeder was daarin de flinke persoon en in die zin is zij voor mij voorbeelden geweest.
Maar het lijkt me dan best wel lastig om, omdat dat gescheurde gevoel niet ook, we hebben het wel eens over trauma's die generaties overstijgen.
Ja, dat doen ze ook, ze geven zich door. Maar ja, kijk, mijn vaders vader had zelfmoord gepleegd. Mijn vader was 16 toen hij in militaire dienst ging. Eigenlijk een ongeschoolde militair. En ik had mij wel kunnen voortplanten, maar dan had ik het gevoel dat ik de angst en de waanzin zou voortplanten. Dus ik ben uiteindelijk gaan schrijven. En na het schrijven, of tijdens het schrijven, ben ik naar de psychiater gegaan. En ben ik 7 jaar op een bank gaan liggen. En om mij te genezen van de waanzin van thuis. En nu loop ik los. Kan je nagaan. Het heeft een tijdje geduurd. Maar ja, jij zegt ook, toen ik schreef, deed het pijn. Er kwamen dus allerlei, uit jouw inkt wolkte andere verhalen naar boven. Dingen die je misschien lastig vond om op te schrijven.
Mm-hmm. En hoe voelt het nu? Niet dat je...
Ik dacht dat ik ermee klaar was en ik ben er helemaal niet mee klaar. Ik ben nou weer bezig met een idioot verhaal. Nee, dat blijft een ik zou wel willen om te zeggen dat het achter me lag. Maar ja, er zijn schilders die elke dag een portret van zichzelf maken. Rembrandt schilderde misschien ook altijd hetzelfde schilderij. Je wordt ook gevormd door die achtergrond. Dus ik denk, weet je wat... Ik word 75, ik schrijf gewoon nog een keer over mijn vader. Want die man was zo aanwezig in mijn leven. Die stond 10 jaar wijdbeens voor het raam. Naar buiten te kijken. En mij op te voeden. En de meeste mensen hebben vandaag de dag een vader die uit huis gaat. En bek af thuis komt en dan wijdbeens voor de televisie gaat zitten.
je vader overlijdt op je tiende.
Ja, hij was toen 41. Ja.
In hoeverre sta je vandaag de dag nog in contact met hem?
Heel sterk. Ik had een probleem met mijn hart, een lekkende hartklep. Die jassen vandaag de dag een varkensoor via je lies naar binnen. Dat is polyklinisch, daar kun je lang over zeuren, maar het is niks. Maar toen ik dat had, verbeeldde ik mij dat mijn vader aanbelde aan de deur. En want mijn vader was een van de eerste Nederlanders die een open hartoperatie onderging, 8 uur op het ijs. En ik deed open en daar stond mijn vader als engel. En hij zei, jongen, ik kom je helpen. En als ik het vertel, klinkt heel vreemd, dan moet ik mij beheersen om een geweldige traan te onderdrukken. Zo sterk was hij plotseling in mijn leven, want ik had het aan mijn hart. Dus mijn vader is er nog. Mijn vader is een man met wie ik in gesprek ben.
Vandaag, nog steeds.
Ja, en nu zeker, want ik beschrijf een verhaal waarin hij voorkomt. Ik probeer het wel zo te doen dat de lezer het niet meteen doorheeft, maar voor mij is hij sterk aanwezig. Ja. En ik bladerde ook, ik zit op Insta, en ik zit ook op OK Africa, en dan zag ik een foto, die heb ik in mijn telefoon, van een prachtige zwarte man met witte vleugels. En toen dacht ik, weet je wat? Ik geef mijn man, een prachtige bruine man, dat was mijn vader, 1,60 meter, beeldschone man. Mijn moeders boerenbloed, die heeft mij de hoogte ingeduwd en een knopneus gegeven. Maar deze man, deze dandy, geef ik in mijn verhaal zwarte vleugels. Maar hij doet ze wel af als hij binnenkomt en hij hangt ze de kapstok. En ik woon in het verhaal dat ik schrijf, samen met mijn vader. Maar ik heb hem dus wel, reken maar uit, 65 jaar niet gezien. Dat is even wennen. En ik heb twee buurmannen in het huis waar ik woon, dat zijn twee vriendelijke homo's. En die zeggen, is dat je vriend? Dat is ineens mijn vader. Ik woon samen met mijn vader. En dat vind ik een geweldig experiment, want op papier kan alles. Hoe woon je als 75-jarige met een vader van, net 40. En dat kan je allemaal proberen. In de literatuur kan alles. En het mooie van de literatuur is, je hebt ook een prullenbak, dus als het mislukt, gooi het weg. Ja.
Toen in 2017, toen we elkaar tegenkwamen, toen zei je, blijf lezen en blijf schrijven.
Ja.
Wat vind je zo belangrijk aan lezen en schrijven?
Ja, nou, het is mijn redding, maar ik vind het heel belangrijk. Kijk, kinderen uit milieus, er wordt voorgelezen, of die naar goede scholen gaan, of wat ook al, daar maak ik me geen zorgen over. Ik maak mij zorgen over het feit dat een heleboel kinderen die opgeleid worden door praktische beroepen, die we ongelooflijk nodig hebben, waar ik geen seconde op neerkijk. Ik heb liever dat mijn zoon, denkbeeldige zoon, een goede timmerman wordt, dan ergens de zoveelste ICT'er wordt, en in zijn carrière wordt gestremd, maar dat terzijde. Maar daar wordt onder 15-jarigen heel slecht gelezen. En bijna 25% van die afgestudeerden, van die praktische opleidingen, is in een hele korte tijd letterarm. Ze worden laaggeletterd. Als je nooit een krant onder ogen krijgt, nooit een boek onder ogen krijgt, hoe sta je dan in het leven? Hoe lees je dan de brieven van een overheid die vaak nodeloos ingewikkeld zijn? Hoe handhaaf je je in deze ongelooflijk lastige tijd? Ik wil dat de mensen mondig zijn. Ik wil dat ze kunnen lezen. En ik wil dat ze daardoor ook hun stem laten horen. En daardoor is geletterdheid noodzakelijk. Maar dan hoeft niet meteen allemaal van mij morgen Proust en Shakespeare te gaan lezen en interessante gezichten te trekken bij poëzie waar je s'nachts van begrijpt. Maar minacht geletterdheid niet.
We hebben allebei een toch wel bijzondere superkracht. Het feit dat we dyslectisch zijn.
Ja, maar daar heb ik helemaal mijn stijl aan te denken. Ik wil mezelf graag snappen. Dus ik moet het gewoon 4 keer overdoen en een heldere zin schrijven. Ik heb gisteren nog een stuk gelezen in de NRC van een vast en zeker zeer knappe professor die dan beweert dat er buiten ons loodgieterwerk in ons lichaam ook nog een bewustzijn is en dat dat bewustzijn gebaseerd is op ervaringen. En ik snapte er geen fluit van. Ik heb het 3 keer gelezen en ik begrijp het nog niet. Daar word ik boos om, want waarom is het niet helder opgeschreven en waarom krijg ik geen toegang tot dat verhaal? Maar de meeste schrijvers die schrijven helder, hoor.
Ik vind het grappig dat je dat zegt, want ik ben heel erg onzeker in het schrijven. En het heeft vaak mee te maken dat ik het idee heb dat het veel te toegankelijk is.
Veel te toegankelijk?
Ja. En tijdens het schrijven van dit boek ging ik dan proberen om dan overdreven mooi, met overdreven veel metaforen. En de poëzie, zeg maar, inderdaad, à la Shakespeare, wat we kennen, ging ik dan proberen op te zoeken. Maar als schrijver kwam ik erachter van, ja, dit is het gewoon niet voor mij. En het past niet bij mij. Maar het maakt me ergens wel onzeker of zoiets. Ja,
maar onzekerheid is niet slecht, integendeel. Stel dat je achter je bureau gaat zitten.
Het zorgt, zal ik even onderbreken, maar het zorgt soms wel dat het me tegenhoudt. Misschien is dat wat ik wil zeggen. Nou.
Maar twijfel is een mooie kracht en onzekerheid ook. Want als je achter je bureau zit met de gedachte, ik ben een geweldige peer en nou ga ik een briljant stukje schrijven. Ach, streep maar en kras maar en zoek maar. En ja, eenvoud verlichte wateren, zoals Lucebert zegt. Dat is de grote kunst, om het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven en toch uit te komen bij een kern. Dat lukt mij ook niet altijd, integendeel. Ik probeer ook al te mooie zinnen weer door te strepen.
Over eenvoud gesproken.
Ja.
Gaan we mee afronden?
Ja. Jammer. Ik ben erg benieuwd naar je boek trouwens. Want wat ik hoorde klinkt al geweldig.
Ja, nee, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt.
Ja, dat kunnen we niet wachten.
Ik ga hem zeker met je delen. Wat zou je de 10-jarige Adriaan willen zeggen?
Ik zou zeggen, Adriaan, wees niet bang. Wees niet bang.
Mooi, we gaan hem zo opschrijven hier. En dan mag je hem houden en dan hoop ik dat je er zelf ook nog wat aan hebt vandaag.
Dankjewel.
Thank you.
En heel veel geluk met je boek.
Ja.
En wees niet bang.